Ja, goedemiddag. Het is fijn om samen met jullie te aanbidden. Het was heerlijk om deze liederen zo samen te zingen. Dankjewel voor je woorden ook, Jan. Dat is, ik dacht, we kunnen nu al gaan bidden. Het is zo'n fijn woord wat je bracht. Ja, maar het was mooi. Dat is goed. En fijn om jullie opnieuw te ontmoeten. Ik ben een paar keer geweest eerder en ik heb een sabbatjaar gehad. Ik ben lange tijd niet geweest. Maar ik ben weer volop aan het spreken en heb ook weer ruimte om ook op zondag na de ochtend ook nog een keer te gaan spreken. Meestal is dat 's avonds, soms is het om 5 uur 's middags en bij jullie is het om 2 uur 's middags, maar dat maak ik nergens anders mee. Maar ik vind het heel fijn om 2 uur 's middags ook samen te komen. Dus fijn om jullie weer te ontmoeten. We willen samen nadenken over het heilige van Gods naam en dat is... Dat heeft ook te maken met zijn naam niet ijdel gebruiken. Dus we denken na over het derde gebod. De naam van God niet misbruiken. Maar de keerzijde daarvan is dat we zijn naam heiligen. En we hebben ook gezongen over de naam van de Heer. En het is een mooi onderwerp en het is goed om de Bijbel daar over te lezen. En ik wil eigenlijk 2 tekstgedeelten met jullie lezen. Eerst dan uit Exodus hoofdstuk 20. Dus over de geboden. En daarna een gedeelte uit Psalm 63. Dus Exodus hoofdstuk 20 en ook Psalm 63. Exodus hoofdstuk 20 is heel bekend. Het gaat natuurlijk over... Het begint met de Heere die Israël uit het land Egypte heeft geleid. Het begint met wie hij is. Ik ben de Heere God en met wat hij gedaan heeft... En dan is het eerste gebod om geen andere God te hebben voor zijn aangezicht. En het tweede gebod is om geen beeld van hem te maken. Want ieder beeld wat we van God maken, dat is per definitie een belediging van wie de Heer is. Want hij is, we hebben gezongen, u bent oneindig mooi. Oneindig mooi. Hij is oneindig groot, oneindig liefdevol. Hij is een miljoen keer groter dan de hele schepping, dan het heelal. Hij is de onvergelijkbare en... Dan kan je geen beeld van hem maken. Daarmee haal je hem ongelooflijk naar beneden. En het derde gebod is dan om de naam, vers 7, u zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En het vierde gebod is gedenk de Sabbatdag. Dat als je de Heer lief hebt. En deze geboden hebben allemaal te maken natuurlijk met onze relatie met God. En dan wil je ook tijd nemen zoals we vandaag doen. Dat we een soort Sabbatdag hebben. En dat we tijd hebben om de Heer te aanbidden en om hem te zoeken. En als we hem zoeken, dan zullen we hem vinden, hebben we gehoord vanmiddag. Dus dat hebben we gelezen uit Exodus 20. En dan wil ik met jullie lezen in Psalm 63. Psalm 63, de eerste 6 versen uit Psalm 63. O God... Want er staat boven een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. Ik zoek u vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. We hebben gezongen, ik verlang naar Jezus. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht... En uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven. En daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Ja, tot zover. Zoals gezegd, we denken na over de naam van de Heere niet ijdel gebruiken of de naam van de Heere niet misbruiken. En daar tegenover staat dat we zijn naam heiligen. De Heer Jezus heeft ons dat ook leren bidden, dat hebben we gebeden vanmiddag al. Het eerste en het belangrijkste, hetgene wat helemaal vooraan komt, dat is dat de Heere, de Vader, dat zijn naam geheiligd wordt. Onze Vader die in de hemelen is, uw naam worden geheiligd. Zoals in de hemel uw naam geëerd wordt, uw naam geprezen wordt, dat zo ook op de aarde uw naam geprezen wordt. En de Heer Jezus plaatst dat dus helemaal aan het begin. Dat is wat voorop komt. Nou, het zijn wat moeilijke uitdrukkingen. Hè? Wat betekent het nou om zijn naam ijdel te gebruiken? Maar ook de naam van God heiligen. Dat zijn eigenlijk Joodse manieren van spreken. Binnen het Jodendom noemen ze de dingen nog steeds op deze manier. Maar wij zijn niet zo aan gewend. Dus het is wel goed om daarover na te denken en dat ik wat uitleg even over wat we eigenlijk bedoelen met het ijdel gebruiken van een naam of het heiligen van een naam. Nou, ten eerste moet je dit begrijpen. De naam staat voor de persoon zelf. Dus als we spreken over de naam van de Heere, dan gaat het over de Heere zelf. Dat is eigenlijk wel heel goed te begrijpen, want jouw naam, dat ben jij. Jouw naam, dat ben jij. En in de Bijbel komen we ook tegen dat mensen een andere naam krijgen. En dat heeft er ook mee te maken met wie ze zijn geworden. Of wie ze zijn. Bijvoorbeeld Jacob, die krijgt een andere naam. Hij heeft geworsteld met God. Je weet wel, Jacob bij de Jabok. En dan heeft God hem geslagen bij zijn heupgewricht, zodat hij mank gaat lopen. En dan krijgt hij de naam Israël. En dat betekent God strijdt. God strijdt voor Jacob, God strijdt voor Israël. God strijdt voor hem, maar ook God strijdt met hem. Dat zit helemaal in die naam. Maar het heeft te maken met wie hij is geworden. Jezus heet Jezus en Jezus betekent de Heere redt. Van Jezus werd u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dus de naam zegt iets over wie de persoon is. Dus jouw naam kan je vervangen door jij. Als Psalm 75 zegt, uw naam is ons nabij, dan zeggen we eigenlijk, Heere, u bent ons nabij. Uw naam is ons nabij, u bent ons nabij. Wat betekent het om zijn naam ijdel te gebruiken? Nou, het woordje ijdel, dat betekent leeg. Je kent wel het boek Prediker. Dan is Salomo aan het eind van zijn leven is hij aan het filosoferen over het leven. En dan denkt hij nou over allerlei dingen die hij gedaan heeft. En dan zegt hij, alles is ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden. En dat betekent, dat is vertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling met lucht en leegte. Dus ijdel betekent leeg. Dus de naam van de Heere, ijdel gebruiken, betekent de naam van de Heere verkeerd gebruiken. Leeg gebruiken, op een manier gebruiken die niet past bij wie hij is. Ongepast zijn naam gebruiken, zinloos gebruiken of met verkeerde bedoelingen zijn naam gebruiken. We weten allemaal dat er een hoop mensen zijn die de naam van God, die ineens God Almachtig zeggen, maar dan bedoelen ze niet dat ze dat willen noemen om hem te eren, maar dan gebruiken ze dat als een krachtterm. Of ze noemen Jezus, maar dan zijn ze boos, of ze zijn ineens, ze schrikken, of ze vinden iets indrukwekkend, en dan gebruiken ze ineens de naam van Jezus. En dat is de naam ijdel gebruiken. Dat noemen wij vloeken. En dat is natuurlijk ook wat Exodus 20 vers 7 van zegt, dat we dat niet moeten doen. Wij hebben eerbied voor de Heer. Wij begrijpen een beetje over wie we het hebben, als we het over God hebben. We hebben Jezus een beetje leren kennen. Want we kennen hem nog maar een heel klein beetje. Maar toch zeggen we, we hebben eerbied voor hem en dan gaan we niet zijn naam zo gebruiken. Het is een teken van ongeloof, een symptoom van ongeloof. Misschien wel meer dan dat als mensen op die manier de naam gebruiken. Maar de betekenis van het gebod, de betekenis van het derde gebod gaat veel dieper dan wat ik tot nu toe gezegd heb. Het is echt niet alleen een verbod op vloeken. Want je kunt het ook als volgt uitleggen. De naam van God ijdel gebruiken betekent de naam van God lichtvaardig terzijde schuiven als iets leegs. Hoort u dat ook even herhalen? De naam van God ijdel gebruiken betekent de naam van God zomaar terzijde schuiven als iets leegs. En ik zei al, de naam van God betekent God zelf, dus het gaat eigenlijk veel dieper. Het betekent God terzijde schuiven als iets leegs. En dan komt het veel dichterbij. En daarom wil ik met jullie nadenken. De andere kant van de medaille, het ijdel gebruiken van zijn naam. Het tegenovergestelde daarvan is het heiligen van zijn naam. En dat is dus, ik ga het positief benaderen vanmiddag. Eigenlijk gaan we nu vooral verder nadenken over wat betekent het om zijn naam te heiligen. En dan zullen we zien dat heel belangrijk is. Eigenlijk gaan we vanmiddag helemaal terug naar de basis. Ik ben er de hele week mee bezig geweest. Ik heb er vanmorgen voor het eerst over gesproken. En vanmiddag spreek ik met net zoveel verlangen en met net zoveel enthousiasme hierover. Want het is zo'n mooi onderwerp. Maar we gaan helemaal terug naar de basis. En ik hoop dat het je hart zal raken. En dat het je zal helpen om echt het juiste spoor te vinden in het leven. En dat het je vrij zal maken vanmiddag. Ik wil twee dingen noemen. Er zijn eigenlijk twee hoofdzaken die ons laten zien hoe wij de naam van God kunnen heiligen. Hoe kunnen wij mensen zijn door wie de naam van de Heere heerlijk wordt gemaakt? Hoe kunnen wij mensen zijn die God verheerlijken? Daar gaat het eigenlijk over, dat wij God verheerlijken. Dat wil zeggen dat Hij groot gemaakt wordt door ons leven. Dat we Hem aanbidden. En aanbidding is eigenlijk de bedoeling van ons leven. Aanbidding is alles in ons leven. Nou, dat is in de eerste plaats dat we God lief hebben boven alles. Het maakt het heel eenvoudig. Hoe kunnen wij God heiligen? Door Hem liefde hebben boven alles. Laat me het heel eenvoudig proberen duidelijk te maken. Heiligen betekent apart zetten. Dat wat heilig is, dat is uniek, dat is bijzonder, dat is speciaal en dat is onvergelijkbaar. Voor mij is mijn vrouw heilig. Ik bedoel niet dat zij zelf helemaal heilig is. Ze heeft de Heer lief en ze dient Hem. Ze is niet helemaal heilig, maar voor mij is mijn vrouw helemaal heilig, want zij is volkomen uniek in mijn leven. Voor mij is mijn vrouw onvergelijkbaar. Er is maar één vrouw in deze wereld die zich aan mij toewijdt. En die trouw is aan mij, zoals zij trouw is aan mij. En die er altijd voor mij is. En die ongelooflijk veel voor mij doet. En ze doet mij goed. En ik heb een fantastische vrouw, prijs de Heer. En voor mij, er zijn 3,5 miljard vrouwen in deze wereld. Als er 7 miljard mensen zijn, toch is het 7 of 8, ik weet het niet meer. 8, zoiets, oké. Okay. Er zijn 3,5 tot 4 miljard vrouwen. Maar onder al die vrouwen is er maar één vrouw die mijn vrouw is en die er voor mij met kop en schouders bovenuit steekt. Dat betekent dat zij voor mij heilig is. En weet je, dat stemt tot nadenken. Welke plek heeft God in ons leven? Mijn vrouw heeft een bijzondere plek in mijn leven. En er is altijd iets dat er voor een mens met kop en schouders bovenuit steekt. Er is altijd iets. Ieder mens aanbidt. Nee, er zitten vandaag in Nederland veel minder mensen in de kerk dan 60 jaar, 70 jaar geleden. In de tijd na de oorlog gingen nog 60-70% van de mensen bijna wekelijks naar de kerk. Nu is dat 15% of zo. Dramatisch natuurlijk. Maar alle Nederlanders aanbidden. Mensen die vanmiddag bij Feyenoord zitten, die aanbidden. Er zijn mensen voor wie Feyenoord met koppen en schouders bovenuit steekt in hun leven. Er zijn mensen die leven voor Feyenoord. Ik heb er wel eens een documentaire over gezien. Echt waar. Maar er zijn sommige mensen die leven voor Feyenoord. Maar iedereen leeft ergens voor. Iedereen heeft iets wat je ultieme loyaliteit is. Wat voor jou gewoon het belangrijkste is. Voor sommige mensen is dat ook hun sport of hun sportclub. Voor sommige mensen is dat hun hobby of dat ze muziek kunnen maken. Voor weer anderen is dat hun werk. Er zijn erg veel mannen voor wie hun werk heilig is. Mannen hebben de neiging om verslaafd te raken aan hun werk. Dat hoort bij de vloek op de zondeval. Je zult in het zweet van je aangezicht de aarde bewerken. Als gevolg van de zondeval, gaat een man vooral de aarde bewerken en daarin proberen zijn zekerheid te vinden. Er zijn heel veel mannen voor wie niet de Heere er met kop en schouders bovenuit steekt, maar voor wie hun werk er met kop en schouders bovenuit steekt. Wat Jan zei. Ik wil wel naar de hemel. Oké, wil je ook bijbelstudie doen? Nee. Er moet toch gehandeld worden? Dus wat is dan je ultieme liefde? Wat is dan hetgeen waar je het meest van houdt? Is dat je werk? Dat kan zelfs je christelijke bediening zijn. Zelfs voor mij kan het zo zijn. Ik doe heel veel geestelijk werk en ik spreek. En ik preek over God en ik ga rond om te spreken en te schrijven. En ik ben de hele tijd mee bezig. Ik kan ook... Het werk kan voor mij belangrijker worden dan de Heer zelf. En ik heb me daar ook van moeten bekeren. En voor sommige mensen is dat hun uiterlijk of uiterlijke dingen, hè, de uiterlijke zaken van het leven, of geld natuurlijk, of ook genot, of een gemakkelijk leven. Ik denk dat we ook in een cultuur terecht zijn gekomen waarin heel veel jongeren ook gewoon zeggen, nou, het enige wat telt is gewoon een chill leven. Een chill leven. Een cool leven, man. En dat je gewoon... dat je gewoon niet moeilijk doen. Gewoon weer filmpje kijken, serietje kijken. Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is. Maar soms is het wel een beetje veel geworden, merk ik aan de generatie van mijn eigen kinderen. En weer, voor, weet je, kan ook zijn gewoon jezelf en dat je iemand wil worden. Weet je wel, dat is eigenlijk ook helemaal de tijd van nu. De tijd van nu stroomt over met nadruk op jezelf en met... Nou ja, weet je, wat bij jou past en dat jij authentiek bent en dat je jezelf bent en dat jij uit de verf komt. En dat is helemaal, de mens staat centraal in de postmoderne cultuur en heel veel mensen ten diepste leven ze gewoon voor zichzelf. En het enige wat telt is, ja, ik doe wat bij mij past en ik doe mijn ding en ik ben mezelf. En als ik maar authentiek kan zijn en origineel kan zijn en ik ben ik. En dat is eigenlijk het ultieme. Maar... Weet je, als we de naam van de Heer willen heiligen, en dat is ook onze roeping als mens. Ik heb het vanmiddag niet over de roeping van ons als christenen. Ja, natuurlijk ook voor ons als christenen, want wij gaan dit begrijpen. Maar het is de roeping van ieder mens. Ieder mens is gemaakt niet om te leven voor je sportclub of voor je hobby of voor je geld of voor je carrière of je werk of je uiterlijk of een chill leven of ga zo maar door. Niemand is gemaakt om daarvoor te leven. En het zal je ook duur komen te staan, want het is een doodlopende weg. Ieder mens is gemaakt om voor zijn schepper te leven. Het doel van de mens is om God te verheerlijken. Zegt de eerste artikel van de Westminster Confession. What is the purpose of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy him forever. Het hoofddoel van de mens is om God te verheerlijken en voor altijd van hem te genieten. Je leven heeft uiteindelijk alleen maar zin naar God toe. En dus het ijdel gebruiken van zijn naam betekent hem zelf terzijde schuiven. Hem niet God laten zijn in je leven, maar iets anders het ultieme laten zijn in je leven. En daar mag je vanmiddag van terugkeren. Daar mag je vanmiddag van terugkeren. Dus de vraag die naar jou en naar mij komt vanmiddag is deze. Hoeveel waardering hebben we eigenlijk voor de Heer? Hoeveel waardering hebben wij voor de Heer? Hoeveel is Hij ons waard? Houden we van Hem? Hou ik werkelijk meer van de Heer dan van al het andere in mijn leven? Of is er nog een afgod in mijn leven? Dus we heiligen Hem door Hem apart te maken. Weet je, de vraag is niet of God heilig is. God is heilig. Dat zegt de Bijbel van begin tot eind. En ook al heeft de mens zich van God afgekeerd, God is even heilig gebleven als altijd. Sinds alles wat er gebeurd is in de schepping, al vanaf voor de grondlegging der wereld was God heilig. En met alles wat er gebeurd is, is Hij zelf niks minder heilig geworden. Hij is de onveranderlijke. Dus Hij is de onvergelijkbaar, Hij is de Almachtige, Hij is de Alomtegenwoordige, Hij alleen is de Eeuwige. Hij is de Schepper, Hij alleen is de Schepper. Hij is de Verlosser en Hij is nog duizend andere dingen waarin Hij volkomen uniek is. God is totaal heilig. Hij is oneindig. Zo mooi dat lied wat we gezongen hebben. We hebben echt onwijs mooie liederen gezongen en ook op een heerlijke wijze hebben we samen gezongen. Oneindig mooi, dus Hij is heilig. De vraag is Hij voor mij heilig? Hij is heilig, maar dat is slechts één aspect van het leven met eer. Dat hij is wie hij is. Maar de vraag is hij dat ook voor mij? Zoals mijn vrouw voor mij heilig is, want zij is echt de enige in mijn leven. En zij steekt er met kop en schouders bovenuit voor mij. Is zo de Heere, en dat is nog veel belangrijker dan het huwelijk, is de Heere voor ons heilig? Is hij voor ons heilig? En als we zo echt leven en als we vanmiddag ook die beslissing nemen om hem als zodanig God te laten zijn in ons leven, ja, dan heiligen we hem. Dan eren we hem. Dan aanbidden we hem. Dan, dat komt hem toe. Dan maken we hem ook blij. Dan mogen we hem blij maken daarmee. Hij is op zoek naar mensen die hem aanbidden in waarheid en in geest. Dus de vraag is, houden we van hem en ook hebben wij een verlangen naar hem? Daarom heb ik Psalm 63 ook gelezen. Het gaat over een verlangen naar God. O God, u bent mijn God en ik zoek u vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een dor en dorstig land zonder water. Maar ik heb u aanschouwd in het heiligdom en ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. En dan zegt David, uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Mijn vraag aan jou vanmiddag is, herken je dat? Er zijn een heleboel dingen leuk in het leven. Een heleboel dingen zijn spannend en aantrekkelijk en mooi. En dat mag ook. We mogen ook genieten van de dingen van het leven. Maar kunnen wij, kan jij, met David vanmiddag zeggen, uw goede tierenheid is beter dan het leven? Dat is gewoon waar. He? Alles wat de wereld je te bieden heeft, alles wat je kan vinden in dit leven, de meest spannende, de meest misschien aantrekkelijke dingen die er zijn, kunnen ten diepste de leegte in je hart niet vervullen. En het hart is rusteloos totdat het rust vindt in God. En daarom is het beste wat je kan doen, natuurlijk naar de Heer toe in de eerste plaats, maar ook voor jezelf, dat je zegt met David, Heer, uw goede tierenheid, uw liefde en uzelf, u bent voor mij beter dan het leven. Beter dan het leven zelf. Als je God hebt, heb je alles. Als je Jezus hebt, heb je alles. Dan komt er rust. Dan kan je met David ook zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. We zitten hier vanmiddag en iedereen heeft een verhaal. We hebben allemaal onze verhalen. En ik weet zeker, vanmorgen had ik ook een dienst. Er was ook een man die wat vertelde. Dan vertelt hij even in 2 minuten iets over zijn leven, dan proef je gelijk. En dat was hij open en kwetsbaar over, je proeft gelijk. De moeite, het verdriet, de trauma's, de gebrokenheid. Wij zijn gebroken, maar u bent de maker, zongen wij vanmorgen. Wij zijn gebroken, maar u bent de maker. We zitten hier als gebroken mensen bij elkaar. Als we werkelijk de verhalen met elkaar zouden delen. En soms doe je dat een beetje in de gemeente. Als we echt de echte verhalen van elkaar zouden horen. En ook de dingen die diep van binnen verborgen zitten. Die we misschien zelf niet eens doorhebben. Laat staan dat anderen die weten van ons. Als de diepste geheimen van onze hart kenbaar en zichtbaar zouden worden, dan zouden we elkaar de hand kunnen geven. We zijn allemaal gebroken. We zijn allemaal zondaars. We hebben allemaal gefaald. En er is nood in ons leven. Er is nood in ons leven. Maar het beste wat je kan doen is God heiligen. En zeggen, Heer, uw goede tierenheid is beter dan het leven. En dat je dan de Heer leert kennen en dat je tevreden wordt. Ik durf u te beloven dat als u Jezus Christus maakt tot uw grootste schat in dit leven, zoals Spurgeon zei, je zoekt hem, je zult hem vinden. Als je hem zoekt, zul je hem vinden. Je zult die ene parel van grote waarde vinden. Echt waar, die ene parel van grote waarde zul je vinden. En weet je, dan zal het je niet zoveel meer kunnen schelen dat al die andere parels, dat je er daar een paar van verloren bent. En dat niet allemaal perfect was. Dat die hele parelhandel die je had, dat met moeite en opstaan was, met vallen en opstaan. En dat je daardoor gebroken bent geraakt. En dat je trauma's hebt opgelopen. En dat je tekort hebt geleden. En dat je pijn hebt geleden. En dat je vergeving nodig hebt. Dat allemaal is waar. En dat doet soms pijn. Maar het wordt totaal anders als je die ene parel in het vizier krijgt. Echt waar. En dat is het heiligen van Gods naam. het heilige van de naam van Jezus. Zijn naam is heilig. Er is geen naam gegeven waardoor wij behouden kunnen worden dan de naam van Jezus. Zijn naam is uniek. Hij heeft een naam boven alle naam. En er is kracht in zijn naam. En er is autoriteit in zijn naam. En overwinning. We mogen bidden in zijn naam. En zijn naam is een veilige toren waarin we vluchten en beschutting vinden. Het beste wat je kan doen is je toevlucht nemen tot de naam van de Heer Jezus. En hem gaan aanbidden, hem alleen. Dat je niet meer leeft om God te willen gebruiken. Dat je niet meer leeft om Jezus voor je karretje te spannen. Je kunt als christen ook Jezus willen gebruiken. Of vooral denken, wat heb ik aan hem, wat heeft hij mij te bieden? Nou, hij heeft je heel veel te bieden, hij biedt je alles. Maar het gaat even om onze houding naar hem toe. Dat we niet meer hem willen gebruiken vooral, maar dat we hem aanbidden. Ik denk dat we zijn naam ook ijdel gebruiken als we hem willen gebruiken voor onszelf. De mens heeft de neiging om hem te gebieden, om hem te commanderen, om eigenlijk voor hem, eigenlijk hem alleen maar te vragen. Eigenlijk is dat wel goed om daar, weet je, dat denk ik voor mezelf ook over na. Als wij gaan bidden, zijn we dan hoofdzakelijk aan het vragen? We mogen hem vragen, maar er gaat iets niet helemaal goed als we in ons gebed voor 90% aan het vragen zijn. En ik ben soms bij bidstonden en dan ben ik zal eerlijk zeggen, soms ben ik echt teleurgesteld in een bidstond. Dan denk ik, dit was niet levend, dit was niet opwekkend, dit was niet, ook niet tot eer van de Heer, want we hebben eigenlijk alleen maar gevraagd. Alleen maar nood A, nood B, nood C, tot en met nood Z. Weet je, en het is goed om erover na te denken. Bidstonden worden levend, bidstonden worden anders als we eerst leren aanbidden. En als we ons gaan verblijden in zijn naam. En als we doorhebben wie hij is. Dat we gewoon tot hem komen om te knielen voor hem. En te buigen voor hem. En te zeggen, hier zijn wij. En we eren u en we aanbidden u. En we verblijden ons in u. En zo heeft Jezus ons leren bidden. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En daarna komen onze noden aan bod. Jazeker, we mogen bidden voor ons dagelijks brood. We mogen bidden voor verlossing van de boze. We mogen bidden dat hij ons zijn schuld wil vergeven. En hij zal het allemaal doen. Maar we komen naar hem toe, niet alleen om te vragen, maar om ons te verblijden. En dat is het heilige van zijn naam. Het tweede. Ik noem twee dingen. Dus we zijn nu op de helft. Ik hoop dat jullie nog een paar minuten met mij kunnen optrekken. Lukt dat? Neem even een slokje water. Het tweede waardoor wij de Heer kunnen heiligen in ons leven, is dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Want het heiligen van Gods naam betekent namelijk ook dat wij mensen zijn door wiens leven zijn reputatie groeit in deze wereld. Als Jezus ons heeft leren bidden, uw naam wordt geheiligd, Vader, dan heeft Jezus ons leren bidden, geef hemelse Vader dat u geëerd zult worden onder de mensen. Dat u onder alle mensen geëerd zult worden. En dat mensen u zullen kennen en u zullen aanbidden voor wie u bent. Dus dat heeft te maken met dat zijn reputatie groeit. Dat zijn naam heerlijk gemaakt wordt onder de volkeren. Dat zijn naam heilig gemaakt wordt door steeds meer mensen. Dat andere mensen ook de ware God, de God van Israël, gaan aanbidden. En dat alle andere mensen u gaan waarderen boven alle andere dingen. Dus als wij bidden dat uw naam geheiligd zal worden, dan bidden wij hier dat u geprezen zult worden, meer dan ooit. En hoe gebeurt dat? Dat gebeurt ook door de manier waarop wij leven. En dan ga ik even met jullie kijken naar het leven van Jezus. Want Jezus is het grootste voorbeeld hierin. Het is goed om in deze stille week die vandaag begonnen is, natuurlijk ook na te denken over wat Jezus voor ons heeft gedaan. En als we nadenken over het leven van Jezus, dan dan weten we dat hij een leven heeft geleid waarin hij zich onophoudelijk heeft ingezet, hè, toen zijn bediening begon. Jezus heeft altijd zich ingezet voor zijn medemens. Jezus onderwees niet alleen dat de samenvatting van de wet is om God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf, wat trouwens aan elkaar gelijk is, maar hij leeft er ook naar. En als we nadenken over Jezus, hij ging rond en hij genas de zieken en hij bevrijdde mensen die gebonden waren. En hij bracht hoop aan mensen die wanhopig waren geworden. En hij bracht onderwijs waar mensen ongelooflijk door opgebouwd werden. En mensen kwamen in grote getalen om naar hem te luisteren. En hij deed wonderen waardoor mensen gezegend werden. En hij heeft mensen zelfs uit de dood opgewekt. En hij heeft gediend. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft de voeten van de discipelen gewassen. U kent het leven van Jezus. Als je denkt aan het leven van Jezus, dan heeft Jezus voortdurend zich ingezet voor zijn naaste. En daarmee heeft hij de naam van God geëerd. Mensen zagen wat Jezus deed, dat leest de evangelie maar. Mensen zagen wat Jezus deed en ze gingen God loven. Er staat voortdurend in de evangelie, de mensen waren buiten zichzelf van verbazing. En ze waren ongelooflijk dankbaar voor wat er allemaal gebeurde. En ze loofden God en ze prezen de Heer die zulke een verlossing aan Israël geschonken had. En die zoveel zegen aan de mensen gegeven had door wat Jezus allemaal deed. Dus de tweede wijze waarop wij de Heer eren is door een bepaald soort leven te leiden. Waardoor de reputatie van God verbreid wordt in deze wereld. En de Heer Jezus heeft zijn leerlingen op uitgestuurd om ook op een dergelijke wijze te gaan leven. Als we nadenken over wat Jezus voor ons deed. Van de week las ik in Matteüs en ik kwam bij hoofdstuk 27. En het is goed om daar ook deze middag bij stil te staan. Wat gebeurde er? De soldaten namen Jezus met zich mee. Nadat Jezus door Pilatus tot de dood was veroordeeld. Ze namen Jezus met zich mee. Luister naar deze lijdensweg van Jezus. En dan, wat gebeurt er dan? Het viel me ook op dat ineens de hele legerafdeling van die soldaten, er was ineens het woord, die man is tot de dood veroordeeld. En ineens zijn ze er allemaal. Weet je, op andere momenten dan zijn ze afwezig en dan zijn ze er helemaal niet. Maar ineens staat er, de hele legerafdeling was daar. Hier gaat wat gebeuren. Dan komt als het ware een uitbarsting van menselijke wreedheid. En je ziet eigenlijk dat hele nare instincten die een mens soms kan krijgen, de zondigheid van de mens komt helemaal naar boven rondom die lijdensweg van de Heer Jezus. En dan heb je daar die hele legerafdeling van soldaten, die Romeinse soldaten. En die zijn wreed. En wat doen ze? Ze trekken hem zijn kleren uit. Ze strippen hem van zijn kleren. Dan staat hij bijna naakt. Een man, een volwassen man, staat daar bijna naakt. En dan doen ze hem zogenaamd een koningsmantel om, een scharlakenrode mantel. En dan gaan ze hem bespotten als koning. Ha, hier is de koning, dit is je mantel. En je krijgt een kroon van ons, we zetten je een kroon op het hoofd, maar dat was een doornenkroon. En ze zetten die op het hoofd en die had doorns en zijn huid ging kapot. En het ging bloeden daar waar die doorns in zijn huid kwamen en het bloed liep langs zijn wangen, langs zijn gezicht. En ze gaven hem een zogenaamde staf in de hand. Zo, dit is je koningsstaf. En ze knielen voor hem neer. Ze vielen op hun knieën om hem te bespotten met de woorden, gegroet koning van de Joden. Ze veinsten helemaal. Ze maakten hem volkomen belachelijk. Koning. Koning, je bent de koning. Maar onderwijl waren ze hem aan het gezelen. En aan het belachelijk maken. En aan het vernederen. En ze beschaamden hem. Doordat hij daar naakt stond. En alles van hem afgenomen. Zijn vrijheid ontnomen. Wreed tot en met. En dan spuwen ze hem in het gezicht. Nou, je moet begrijpen, in het Midden-Oosten is een eercultuur. Veel meer een eercultuur dan bij ons. Bij ons is het al uitermate grof om iemand in zijn gezicht te spuwen. Dus wel het ultieme. Dat heb ik nog nooit echt zien gebeuren. In de film, maar niet in het echt. Maar het gebeurde. Ze spuwden de zoon van God in zijn gezicht. In een eercultuur. En ze sloegen hem met vuisten, staat er. En ze trokken die staf weer uit zijn hand. Die staf die ze hem gegeven hadden, misschien een soort rietstaf. En die namen ze en daar sloegen ze hem mee. Ook tegen zijn hoofd. Ze sloegen met die staf, met die rietstok, sloegen ze op zijn hoofd. In de Engelse vertaling staat again and again. Opnieuw en opnieuw sloegen ze met dat ding tegen zijn hoofd. Waardoor zijn hoofd helemaal rode strepen kreeg waarschijnlijk. En dat deden ze met de Zoon van God. En ze bespotten hem tot en met. En daarna trokken ze hem die mantel weer uit en deden ze zijn kleren weer aan. En die kleren hebben ze later weer van hem afgenomen, want later werd er nog weer geloot om die kleren. En daarom hing Jezus inderdaad waarschijnlijk met heel weinig kleren aan het kruis. En ze leidden hem weg om hem te kruisigen. Maar nou komt het. Jezus onderging dit allemaal. Hij werd getroffen door ontzettend veel kwaad. En dat was niet alleen het kwaad. Uiteindelijk toen hij gekruisigd werd en toen hij stierf van het kruis, toen die duisternis over het land kwam, was het niet alleen de wreedheid en de zonde van deze Romeinse soldaten. En zeker ook niet alleen de wreedheid van het Joodse volk dat zij weg met hem. Maar het was de zonde van de hele wereld. En wat Jezus gedaan heeft, is dat hij deze lijdensweg gegaan is. Terwijl hem dit allemaal overkwam, heeft hij dit gedaan, heeft hij vrijwillig zijn leven afgelegd om diezelfde mensen, diezelfde Romeinse soldaten, datzelfde Joodse volk en diezelfde wereld waar wij ook bij horen, om ons te verlossen van onze zonden. Jezus leed, hij werd de leidende dienstknecht van de Heer. En terwijl dat gebeurde, deed hij dat om de mensen die zoveel kwaad deden te bevrijden van hun kwaad. Dat is wat Jezus gedaan heeft. En waarom noem ik dit? Omdat we er met elkaar over nadenken dat door de manier waarop Jezus geleefd heeft, door zijn onvergelijkbare, zelfopofferende liefde. Niemand heeft lief gehad zoals Jezus. Niemand heeft zichzelf opgeofferd zoals Jezus. Nergens kun je grotere liefde vinden dan hier. En het gevolg daarvan is, omdat Jezus dit gedaan heeft, dat Jezus heeft gezegd, niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Daarvoor was hij gekomen. Hij heeft zijn leven gegeven. En daarom, lieve mensen, wordt God nu aanbeden door honderden miljoenen mensen over de hele wereld. Nu, vandaag de dag, deze zondag, zijn er wereldwijd honderden miljoenen mensen, misschien wel miljarden mensen, die vanuit hun hart, met hun hele hart zeggen, Vader, ik aanbid u voor het offer van uw Zoon. Vader, wat bent u goed dat u uw Zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. Wij zijn aanbidders geworden om wat Jezus deed. Nu weten wij, iedereen die in Jezus gelooft, weet, iedereen die gelooft dat Jezus God is, weet dat deze God een genadevolle en een barmhartige en een uiterst liefdevolle God is. En we prijzen hem en we heiligen zijn naam. Ziet u, zo werkt het. Zo werkt het. Laat me een paar voorbeelden geven. Ik las van een Joodse geleerde, een rabbijn, die leefde 100 jaar voor Christus, 100 jaar voor Jezus. Die had ook discipelen. En toen hebben de discipelen, de leerlingen van deze rabbijn, die kochten op een gegeven moment een ezeltje voor hem. Want dan hoefde hij niet meer zijn eigen lasten de hele tijd te dragen. Dus ze gingen naar een Arabische handelaar en ze kochten een ezeltje. En toen kwamen ze terug bij de rabbijn en toen vertelden ze dat ze dat ezeltje gekocht hadden en daar was hij blij mee. En toen gingen ze dat ezeltje wat verzorgen en toen waren ze zijn manen aan het kammen. En toen vonden ze ineens een juweel in de manen van het ezeltje. En die rabbijn was eigenlijk heel arm, want die was vooral aan het studeren en die kon hem niet veel geld verdienen. En toen zei ze, nou, weet u, er is een prachtig juweel gevonden in deze ezel en dan hoeft u niet meer arm te zijn. En nou bent u in één keer rijk geworden. Is dat niet geweldig dat God ervoor gezorgd heeft? Maar die rabbijn die zei, lieve mensen, dit wil ik helemaal niet. Jullie moeten die Arabier opzoeken. Jullie moeten die handelaar opzoeken. En jullie moeten dat juweel terugbrengen. En die leerlingen waren verbaasd en die dachten, maar ze deden wat hun meester zei. En ze zochten die man weer op, die handelaar. En ze kwamen terug bij die man. En ze zeiden, dit is wat we gevonden hebben in de ezel die u ons verkocht heeft. Het hoort waarschijnlijk bij de lading van uzelf, omdat toen u hem zelf gebruikte. En die man, die Arabier, die zijn juweel terugkreeg, die zei toen, gezegend is de God van jullie rabbijn. Gezegend, zijn naam was Simon ben Shachet. Shachet. En toen zei deze handelaar, die zegt, gezegend is de God van Simon ben Shachet. Hij prees God om wat die rabbijn deed. Hij was eerlijk. Hij was niet hebberig. Hij was onzelfzuchtig, net als Jezus. En hij had lief. Hij had zijn naaste lief. Hij zou willen dat als zelf zijn ezel verkocht wat met een duur juweel erin, dat hij zou hij graag willen dat hij zelf zijn juweel terug zou krijgen. En hij dacht net zoveel aan de ander als aan zichzelf. Hij dacht, als mij dat overkomen was, zou ik het fijn hebben gevonden als mijn juweel teruggebracht zou worden. En hij behandelde de ander zoals hij zou willen dat hij zelf behandeld zou worden in zo'n situatie. Dat is de vervulling van de wet. En toen zei die andere man, gezegend, zei de God van deze man. Hij prees God. En zo zei Jezus, laat zo je licht schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. Ziet u dat? Dit is de verheerlijking van Gods naam. Dit is het heilige van zijn naam. Dat wij goede werken doen en dat wij heilig en rein en anders leven, anders dan andere mensen, en dat mensen daardoor God gaan prijzen. Laat me nog één voorbeeld geven. Ik las over een christen uit de tijd waarin wij nu leven. Een christen van nu. Zijn naam is Jonathan Miles. En hij woont in Jeruzalem. En hij hoort bij een gemeente in Jeruzalem. Ik denk dat hij Jood is. Dat hij een christen-Jood is. Een Jood die in Jezus gelooft. En zij hebben met hun gemeente een team opgericht om Arabische kinderen, Palestijnse kinderen en kinderen uit andere oorlogsgebieden rondom Israël. We weten dat er heel wat oorlogsgebieden zijn rondom Israël. We hadden vroeger de oorlog in Irak, we hebben de oorlog in Libanon. We hebben nu al jarenlang de oorlog in Syrië. En we weten dat er heel veel geweld plaatsvindt in deze regio. De hele aandacht van de wereld gaat natuurlijk uit naar deze regio. Maar dit is een team uit een christelijke gemeente in Jeruzalem die heeft gezegd, wij willen ons inzetten om Arabische, Palestijnse kinderen te brengen naar de Israëlische ziekenhuizen waar ze geopereerd kunnen worden. En dat doet Israël ook. Ik weet niet of u het weet, maar Israël opereert heel wat Palestijnse mensen die getroffen zijn door terreur of door de oorlog. En er worden heel wat mensen die eigenlijk vijanden van Israël zijn, worden geopereerd in Israël. En deze organisatie die zet zich daarvoor in en de mensen die in dat team zitten, die riskeren hun leven. Want ze gaan naar die oorlogsgebieden en ze gaan naar de Palestijnse gebieden. En ze gaan soms de plekken naartoe waar je als christen of als jood nauwelijks kan komen. Maar ze doen het wel om die kinderen te kunnen laten opereren. En toen zat deze Jonathan Miles, die zat in een politiebureau in Gaza. De Gaza-strook, waar geen jood meer kan verblijven. Maar hij ging daar toch naartoe. En hij zat in het politiebureau, er zat een Palestijn tegenover hem. En die man die hoorde bij Hamas. En later bleek dat deze man zelfs was aangeworven om zelfmoordterrorist te worden. En die man die zat tegenover die christen, tegenover die Jonathan Miles. En die keek hem vijandig aan. Die dacht, wat ben je? Je bent geen Palestijn. Je bent geen Arabier. Wat doe je hier? En hij was erg vijandig gezind naar die man toe. En toen zei Jonathan Miles, ik zit hier te wachten, want er is een familie hier vlakbij, in dit dorp, en die hebben een kindje dat geopereerd moet worden. En wij willen dat kindje, wij willen die ouders met dat kindje begeleiden naar het ziekenhuis in Israël. Maar ze zijn nog niet gekomen. En toen verdween de vijandigheid van deze Hamas-man, die verdween als lucht uit een luchtballon. En ineens keek hij heel anders naar die Jonathan Miles. En hij zegt, oh, als dat zo is, weet je wat, dan gaan we langs de deur, dan gaan we vragen welk gezin het betreft. En ze gingen door het hele dorp en ze vonden het gezin waarvan het kindje geopereerd moest worden. Dat werd meegenomen naar Israël. En wat gebeurde er? Deze man bleef bevriend met Jonathan Miles. En een man die mogelijk een moordenaar zou zijn geworden. Een man die een moordenaar in spe was. En die uiterst vijandig gezind was naar de Joden en naar christenen. Die kwam iemand tegen die zijn leven riskeerde om Palestijnse, Arabische kinderen tot zegen te zijn. Om Arabische gezinnen tot zegen te zijn. En hij veranderde totaal. En hij ging denken, in deze Jezus ben ik wel geïnteresseerd. En dat is wat er gebeurd is. Hij wilde contact houden met deze Jonathan Miles. En hij raakte geïnteresseerd in Jezus. En hij gaf aan dat hij er serieus over nadenkt om ook Jezus te gaan volgen. En om zich te bekeren van zijn leven. En daardoor wordt natuurlijk de naam van God geëerd. Ik hoop dat u de lijn kunt volgen. Het tweede, waardoor wij de naam kunnen eren, kunnen heiligen. Als wij slechte daden doen terwijl we God belijden, dan kunnen we de naam van God besmeuren. David doet op een gegeven moment hele slechte dingen. En dan staat er in de Bijbel dat de naam van de God van Israël gelasterd werd onder de volkeren vanwege wat David deed. Als wij compromissen sluiten, als wij oneerlijk zaken doen, als we andere mensen onrecht aandoen, als we grof zijn tegen onze naasten, als we toegeven aan seksuele immoraliteit, als we ten diepste voor onszelf leven, als wij en ik ons egoïstisch gedragen, wij dragen de naam van Jezus, wij horen bij Jezus, wij dienen de Heer, wij zijn kinderen van God, wij dragen zijn naam. Als wij egoïstische dingen doen, dan halen wij de naam van God naar beneden onder de mensen. We zijn geroepen om zijn reputatie te verspreiden onder de mensen. Dat mensen hem niet zullen afvallen, maar dat mensen naar ons leven zullen kijken. En dat onze daden een spiegel van de heiligheid en van de liefde van God zullen zijn. De God die wij dienen. En dat zijn de twee dingen. Ik sluit af. Ik hoop dat u mij kon volgen. En ik zei aan het begin van deze preek, dit is de basis. Dit is de samenvatting van de wet. Ik heb gesproken over één van de 10 geboden, zijn naam niet ijdel gebruiken. En de tegenhanger daarvan is zijn naam heiligen. Maar we zijn bepaald bij de hele essentie van de wet. En de wet is goed en heilig. De wet is het leven waar Jezus ons in wil leiden. Zijn geest komt in ons wonen, legt de wet in ons hart om naar die wet te gaan leven. Dus u komt uit een reformatorische achtergrond misschien. En misschien heeft u moeite met het idee van de wet. Maar de wet is goed en heilig. De wet is Gods wil. De morele wet. En het is door 2 dingen. Dat wij zijn naam niet ijdel gebruiken. Dat we zijn naam niet leeg maken en dat we God niet terzijde schuiven. Dat is namelijk ten eerste dat we hem de grootste plek in ons leven geven. Dat we echt hem lief hebben boven alles. En dat we vanmiddag met elkaar zeggen. En ik hoop dat ik u daartoe mag oproepen vanmiddag. Dat ik ook de jongeren mag bereiken vanmiddag. Ook de kinderen. Dat wij met elkaar van jong tot oud, dat wij mensen zijn die zeggen, Heere, u steekt er voor mij met kop en schouders bovenuit. Boven al het andere. En ik verkies uw liefde boven het leven. Ik hou meer van u dan van het leven. Ik hou meer van u dan van mezelf. U bent de liefde van mijn leven. Dan eren we hem. En het tweede is dat we vanuit deze toewijding aan de Heer Jezus, deze overgave aan God, dat we een bepaald soort leven leiden, niet uit onszelf, maar door Christus die in ons leeft, dat we dat andere leven gaan leiden, dat we onzelfzuchtige dienaren worden, net als die rabbijn van 100 jaar voor Jezus, en net als die Jonathan Miles uit die kerk in Jeruzalem, en net als zoveel anderen die ons voor zijn gegaan in de navolging van Jezus, dat we radicaal de Heer Jezus volgen, dat we zeggen, het kan me niet schelen wat het me kost, het kan me niet schelen dat ik dat juweel dan niet heb, dat juweel is me niks meer waard, want ik heb Jezus. Het kan me ook niet schelen dat ik mijn leven moet riskeren om kinderen uit oorlogsgebieden naar het ziekenhuis te brengen. Want als Jezus dat van mij vraagt, dan zal ik dat doen. Ik tel mijn leven niet meer en acht het niet kostbaar voor mezelf. Maar ik wil maar 1 ding. En dat is Jezus volgen. En in zijn voetsporen wandelen, in zijn voetstappen wandelen. En daardoor de Vader eren. Dat mensen naar ons leven zullen kijken. Dat mensen onze goede daden zien. En dat ze de Vader in de hemel zullen verheerlijken. Halleluja. Amen.